Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Nou, als een verrassing kwam het niet echt meer, die verlenging van de lockdown, nee. Martin. Maar nee. Volgens mij zijn we er wel een beetje door aangeslagen nog steeds, qua gevoel, of niet?
Ja, de toon van de persconferentie was natuurlijk ontzettend somber. Er zat eigenlijk weinig nieuws in. Normaal lekt het nieuws al uit, maar nu was er ook gewoon geen echte maatregelen, alleen maar een verlenging. Nee, maar de toon is heel somber en vooral de onweerswolk die boven ons hoofd hangt van die nieuwe variant van het virus, die Britse variant, waarvan blijkbaar zoveel onzeker en onduidelijk is dat kabinet nog zit te aarzelen over nieuw beleid. Maar ja. Je voelt in alles, dit gaat en nog langer duren en dit is nog niet alles.
Ja, we willen in deze podcast uitgebreid ook over hebben over de steunpakketten. Daar zijn we nog voor in afwachting, wat er nog weer aan extra maatregelen daarin komen. We gaan een ondernemer onder andere ook spreken, die zich daar ook voor in probeert te zetten. Even nog over die Britse variant, hè, en over het kabinetsbeleid. Je bent vaak kritisch erop geweest. Vond je het paniekerig overkomen dat het nu dan zo benoemd werd van, o jee, kunnen we dat nog wel indammen?
Nee, want als je de beelden natuurlijk ziet in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland, begrijp ik dat ook heel goed. Ik heb me eerder andersom verbaasd over het feit dat je ziet die dreiging op je afkomen. En vervolgens ga je denken, we gaan nog eens even rustig studeren op maatregelen. Dat heeft mij verbaasd. Bijvoorbeeld die avondklok die er nu over de markt hangt. Ik heb terug kunnen vinden dat het OMT in ieder geval al 3 keer positief geadviseerd heeft over een avondklok. Misschien zelfs wel vaker. Maar ik kon 3 keer vinden. En ja, nu is het besluit van het kabinet om een spoedadvies van het OMT te vragen over een avondklok. Mm-hmm. Dat vond ik opmerkelijk. En Jaap van Dissel, de RIVM-baas en die ook OMT-voorzit, die was natuurlijk een dag na de persconferentie, geeft hij dan altijd standaard zijn technische briefing voorafgaand aan het Kamerdebat. Ja, en daar zat hij natuurlijk altijd te zeggen van, we moeten echt nieuwe beperkingen gaan stellen, met name al dat thuisbezoek, al die visites. Dat kan bijvoorbeeld een avondklok zijn. Ja, ik vind het opmerkelijk dat je een persconferentie hebt op de ene dag en dan vervolgens de baas van de OMT die al aanbevelingen doet over nieuwe maatregelen. Ik denk, maar die nieuwe maatregelen hadden toch de dag ervoor allemaal moeten horen. Dus nee, ik vond het niet paniekerig. Ik vond het is een hele sombere toon zonder duidelijkheid over hoe nu verder.
Is dat een tactiek van Rutte? Dat hij alvast een soort teen in het water doet en even peilt van misschien. Hoe gaat dit vallen?
Nou ja, kijk, wat in ieder geval wat ik natuurlijk begrijp, ook gewoon vanuit meer uit de politieke verslaggeving, is dat de avondklok heel gevoelig ligt. Nou, in het Kamerdebat zagen we natuurlijk ook. En ik begrijp op zich ook wel dat het een gevoelige maatregel is. Ik bedoel, het is ook geen lolletje. En ik zit er persoonlijk ook niet per se op te wachten. Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat het echt nou tactiek is. Misschien wat betreft die avondklok. Misschien wel om te kijken of je politieke goodwill kan krijgen. Maar verder is het juist gewoon een soort falende strategie. Mm-hmm. Voortdurend herhalen van het reageren na afloop. Dus wachten op consensus. En wachten tot de maatschappelijke druk zo groot is dat je het wel moet doen. Dus een soort volgerschap in plaats van leiderschap. Dat kan een manier zijn om te overleven politiek. En dat doet Rutte natuurlijk wel heel handig. Maar dat is niet een manier om een crisis te bestrijden. Ja. En dat valt me eerlijk gezegd tegen van iemand die al 10 jaar dit doet. Ik denk dat dit kan anders. Je hebt zoveel goodwill opgebouwd in Nederland. Dit kan echt anders. Maar goed, gaat consequent het zo.
Is dat ook met de Britse variant, om het zo maar te zeggen? Want dan hoor je nu weer dat er toch extra maatregelen komen, hè, richting de vrachtwagenchauffeurs die nog naar Engeland heen en weer rijden. De mensen die terugkomen vliegen. Vind je dat ook eigenlijk te laat, dat dan nu die maatregelen worden verscherpt?
Ja, dat ontstaat ook weer door kritiek en druk. Nou, gaan onze collega's rond zitten bellen. Hoe gaat het eigenlijk met het vrachtvervoer? Hoe gaat het eigenlijk met de vliegtuigen? Dan wordt ook al snel duidelijk. Het is gewoon allemaal zo lekker als een mandje. Ja. En dat is natuurlijk een soort later. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Weet je, wij kunnen het op de redactie bedenken. Dus dan neem je toch aan dat het ministeries en RIVM dat ook allemaal kunnen verzinnen. Dus zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar het is toch een angst om te drastische maatregelen te nemen. Kijk, één kant is het is geruststellend dat politici niet voor een rij staan om onze vrijheden te beknotten. Dat ze daar aarzelingen bij voelen. Dat is op zich een geruststelling. Mm. Dat ze niet denken van mooi, we gaan eens even de boel insnoeren. Maar ja, dit zijn dreigingen. Denk je, daar ben je toch liever voor. Het voorzorgsprincipe van handel zo snel mogelijk om erger te voorkomen. Ja, ik vond het ook in het Kamerdebat opmerkelijk dat bijvoorbeeld een D66 dan tegen die avondklok is. En dan Rob Jette die zegt, ja, behalve als we eenmaal Londense toestanden krijgen, ja, dan mag het misschien. Ja, maar dan ben je dus al te laat. Ik bedoel, dat is natuurlijk het hele eieren eten. Dat wil je natuurlijk steeds voor zijn. En, maar goed, dat vind ik echt opvallend.
Hoe kijk je tegen die theorie aan? En je hebt sommige mensen die zeggen van, ja, hoe harder die lockdown, dan kan je er economisch ook sneller en beter uitkomen.
Ja, ja.
Kan je daar eens wat voorbeelden van schetsen? En ja. Of wij dat als Nederland ook...
Dat zou op zichzelf... daar wordt overigens nog steeds over gedissocieerd, want niet al die economen zijn het daar heel erg over eens. In theorie zou het heel goed kunnen dat je heel snel ingrijpt, heel stevig ingrijpt, en dat het ook heel erg duidelijk is. En dat je in de tijd van een lockdown ook alvast het beleid maakt voor daarna. Dat is overigens iets wat ook bijna niet gebeurt. Van hoe moet het dan daarna? Want er wordt nogal per dag gekeken. En dan geef je ondernemers ook duidelijkheid, of die proberen in ieder geval te geven, dat ze weten, oké, het is nu voor zoveel weken, 4, 5, 6 weken wat de tanden bijten, maar op een gegeven moment houdt het op. We weten niet exact wanneer, maar wel, we kunnen ongeveer verwachten wanneer dat zal zijn. En dan is dat inderdaad ongeveer mogelijk. Ja, idealiter werkt dat zo. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat die tweede golf is blijkbaar nogal hardnekkig. En die, ja, de pieken zijn minder hoog als in de eerste golf, maar door de lange duur zijn de problemen in de gezondheidszorg misschien nog wel groter dan in de eerste golf.
Mm-hmm.
Dus het is, ik bedoel, het is altijd heel makkelijk gezegd, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat zou in principe wel het idee zijn. We grijpen nu hard in en zorg dat er daarna ook heel veel duidelijkheid komt. En zorg dat je dan de boel ook op orde hebt. Kijk, weet je, als we nou op een gegeven moment al vaccineren die lockdown uitkomen en zorgen dat al die testcapaciteit helemaal op orde is, dat we grootschalig gaan testen, wat ze nu dan voorzichtig beginnen te doen hè, in bepaalde plaatsen, bij bepaalde scholen. Ja, dat kan je nog veel grootschaliger gaan doen. Ja. En dan moet je ook een plan hebben over hoe kan je weer open gaan.
Ja. Onze correspondent in België schreef, het valt wel mee zo'n avondklok, want daar hebben ze natuurlijk allemaal wel. Want je kan s'avonds toch niks meer doen na zessen qua winkels, horeca, noem maar op.
Ja, ja. Nee, maar, kijk, maar het is ook bedoeld natuurlijk om vooral het sociaal verkeer te beperken. Dus dat is de hoop. Dat het makkelijker te handhaven is om te voorkomen dat er toch allerlei feestjes gevierd worden her en der. Mensen toch bij elkaar op visite gaan. En nu mag je maximaal 2 mensen ontvangen thuis. Maar je ziet natuurlijk in die besmettingsbronnen dat het thuisbezoek daar flink hoog nog in staat. Dus binnen wat er mag, even nog los van illegale feestjes. Ik bedoel, dat probleem heb je natuurlijk. Maar binnen de grenzen van wat mag, ja, heb je toch nog te veel besmettingen dan je zou willen. Ja, en als je als overheid niet achter de voordeur wil gaan handhaven, dan doe je dat net voor de voordeur. En dat doe je via zo'n avondklok.
Ja.
Ja, en ik zat ook bij mezelf te denken, als we om 8 uur niet meer naar buiten mogen. Ja, ik vind het een naar idee. Maar ja, ik vind me af te vragen wanneer ik nu tegenwoordig na 8 uur naar buiten ga. Mm-hmm. Als ik avonddienst heb, dan ga ik graag tijdens een avonddienst op de krant werken. Dan zit ik mijn gezin niet zo in de weg. Verder kan ik me eigenlijk niet heugen de afgelopen tijd dat ik naar achter...
Je laat geen hond uit op dat tijdstip.
Ik heb geen hond. Dingen. De kaafje hoeft niet uitgelaten te worden. Dus, nee.
Nou goed. Hey, zoals ik al zei, we gaan het veel over die steunpakketten ook hebben. Ik wilde eerst eens eventjes gaan inbellen met Nico Niesing. Dat is een eigenaar van een beauty shop die cosmetica levert aan kappers. En als het goed is, hangt hij nu aan de lijn.
Goedemorgen.
Ja, meneer Niesing. Fijn om u even aan de lijn te hebben. U mailde ook zelf met Martin, die geregeld schrijft over die faillissementen. Die vallen eigenlijk nog mee in Nederland tot nu toe. Maar u zei maar mensen, vergis je niet. Het is echt veel ernstiger nog dan je denkt.
Ja, ja, er zijn momenteel, het zijn gewoon verborgen drama's, noem ik dat. En vooral in onze branche. Kijk, wij zitten in een iets kleinere branche, de kappersbranche. En de schoonheidsindustrie, en dat is grotendeels, dat zijn kleine zelfstandigen. En destijds toen ze eigen bedrijf begonnen, konden ze kiezen. En dan zegt de accountant of boekhouder, ga voor een eenmanszaak. En daar is natuurlijk geen enkele rechtsbescherming. Privé en zakelijk lopen we door elkaar heen. En alles wat je tegen moet aan steun en allemaal dingetjes hebt, dat zijn allemaal tegemoetkomingen. En die zijn het belangrijkste. Zeg maar, voor het personeel wordt 100% betaald. Een deeltje van de kosten wordt misschien vergoed. Alleen een ondernemer leeft van de winst, van het ondernemersloon. Mm-hmm. En daar is dus helemaal niks. En hebben ze geen inkomen meer. In onze branche hebben ze vorig jaar al 2,5 maand stilgezeten. Nu dus weer. Dat kan nog wel veel langer duren als dat we allemaal denken. En die mensen zijn aan het eind van hun Latijn. En ze kunnen alleen niet stoppen, want ze hebben misschien een huurcontract wat nog 3 jaar doorloopt. En ja, als ze een eigen huis hebben, dan zegt zo'n huurbaas, want er zit een horeca tussen. Die zeggen gewoon, ja, daar heb ik malig aan. Je moet gewoon betalen. En je verkoopt je huis maar. Dat soort drama's op dit moment, dat heel veel van onze relaties zeggen, ja, luister, maar we kunnen geen eens failliet gaan. We weten dat we levensvatbaar zijn als we weer mogen beginnen. Dan komt alles weer binnen. Alleen, we hebben een kont vol met schulden en we komen hier niet meer uit.
En hoe ziet u die ondernemers dit dan oplossen in de tussentijd? Als ze helemaal geen inkomen hebben, wat doen zij dan?
Ja, het is toch ook, leveranciers zijn er natuurlijk wel te willen. Maar daar zitten ook bepaalde grenzen aan. Er wordt geleend bij families. En vaak in onze branche is natuurlijk wel ook een man. Alle spaargeld gaat er gewoon aan, zeg maar.
Ja.
Kijk, en heb je nog eens een keer personeelsleden? Je kunt ook niet zeggen, ja, ik stop ermee of ik doe mijn personeelsleden laten afvloeien. Je zit met transitie, je zit met heel veel dingen en de ellende wordt alleen maar groter.
Ja. U bent zelf zo'n leverancier, toch? Want toont u ook dan coulance, want u levert aan de kappers, toch, als ik het goed begrijp?
Ja.
Toont u zelf dan ook coulance met leveringen? Hoe
gaat het? Natuurlijk. Weet je, het heeft ook geen zin. Ik bedoel, we hebben ook financieringen lopen, maar ook mensen die bij me komen. Ja joh, ik kan het gewoon niet betalen. Heeft ook geen zin voor mij om daar achteraan te lopen. Het is een heel simpel antwoord wat ik dan zeg. Joh, kom allemaal goed. Zorg dat je in leven blijft en daarna zien we wel weer verder. Je gaat die mensen niet nog dieper de ellende in helpen.
En hoe doet u dat zelf dan? Want dat heeft ook schade natuurlijk voor u.
Ja, wij hebben dan één geluk. We bestaan nu, vorig jaar was een jubileumjaar, 25 jaar, hadden we dingen voor gereserveerd voor grote shows. Dan nog eens een keer, we hadden een grote verbouwing gepland. En dus we hadden iets meer cash gereserveerd. En dat is wat je op dat moment redt, hè, cash. Want dat heb je nodig om alle salarissen te betalen.
Ja, en waar natuurlijk vooral ook op wijs is van de overheidssteun is heel erg gericht op het compenseren van een deel van kosten.
Ja.
Goed, mensen moeten wel ergens van leven, dus ontstaan de schulden. Of ze gaan interen op spaargeld of ander vermogen.
Nou, interen gebeurt sowieso wel. Ja. En iedereen die draagt een steentje aan mee, behalve iemand die in loondienst is. Die voelt niks.
Nee.
En dat is af en toe misschien ook een beetje scheef. Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar in onze buurlanden bijvoorbeeld, dan neemt meteen de staat, in België noemen ze dat technisch werkloos. En in België, of in Duitsland ook, neemt de staat meteen een soort arbeidsverkorting, nemen hun de betalingen over.
Ja.
Die zijn tot een procent of 78, nette bazen vullen dat dan weer aan. Dus dat vloeit in één keer weg. In Nederland is het altijd 100% uitbetalen. Mm-hmm. Je ziet maar, en dat is ook nog een keer de pech in onze branche. Toen de kapper weer mocht beginnen, ja, die mensen die willen dan zo graag weer geld verdienen, die werkten 10, 12 uur per dag. Dus in één keer hebben ze 120, 130% van de omzet. Dus heel veel hulp konden ze weer teruggeven. Terwijl de eerste 2 weken hard werken. En daarna klapt de handel in elkaar, want iedereen is al geholpen. Want we hebben natuurlijk een cyclus van ongeveer 5-6 weken tot de mensen op bezoek komen bij de kapper.
Ja, en wat voor soort steun? Het kabinet is nu heel druk bezig om te kijken of we volgende week een nieuw steunpakket kunnen, of een uitgebreid steunpakket kunnen presenteren. En wat voor soort ondersteuning hebben ondernemers in uw ogen dan nodig die dus nu ontbreekt?
Nou, ik zie heel veel tozo, tors en T-vaste lasten. Alles begint met een T, met tegemoetkomingen.
Ja. Ja.
En ik vind eigenlijk, er moet een tegemoetkoming ondernemersloon sowieso komen.
Mm-hmm.
Dat is voor het levensonderhoud.
Dus een inkomenscompensatie.
En op de tweede plaats vind ik het ook nog eens een keer, tot er een bepaalde rechtsbescherming moet zijn. Tot het niet nu mag zijn, omdat je destijds voor een eenmanszaak hebt gekozen. Die komt nu in de problemen door omstandigheden waar je niks aan kunt doen. En je gaat privé, ga je gigantische schip in. Vanmorgen stond er ook weer een stukje in de Telegraaf. Ja, we kunnen het in de minnen schikken en dan ben je na 3 jaar wel uit de ellende.
Ja.
Dus dan heb je geen zaak meer waar je hard voor gewerkt hebt.
Ja.
Je bent na 3 jaar uit de ellende en alle bedrijven, dat marcheert lekker door.
Ja, waar u bang voor bent is als je een bv hebt, dan is je op een gegeven moment je bv weg, maar dan ben je privé ben je vrij. Maar u bent bang dat
mensen
zakelijk en privé totale schip in gaan. Dat er straks ook gewoon mensen hebben die persoonlijk allemaal failliet zijn.
Ja hoor, die gaan keurig de bijstand in. Ja. Nadat ze hun huis hebben verkocht. En, want er zijn altijd weer schuldeisers. En dan praat je over huurbazen, grote dingen. Je moet salarissen, transitie. Dingen moeten betaald worden. Ja, en dan kunnen ze gewoon de schuldsanering in. En dat duurt gewoon 3 jaar.
Ja.
Zit u bij brancheorganisaties waarin u samen vuist maakt voor dit? Of?
Ja, we hebben regelmatig contact met brancheorganisaties. En die doen ook heel erg hun best. Mm-hmm. Alleen, ik ben iets meer dan ondernemer, net zoals, en ik heb elke dag schijnende gevallen aan de telefoon, dus ik begin nu wat gaat het te schreeuwen voor onze branche. Mm-hmm. En omdat ik nu zeg ook tegen onze brancheorganisaties van jongens, lobby en alles helpt niet meer. De publieke opinie moet je nu ook mee gaan krijgen. Want politici doen hier niks aan. Als er niemand op te schreeuwen van al die kleine zelfstandigen gaan een schuldsanering in. Als dat probleem niet bekend is. Ja, kijk, als een kapper failliet gaat, is niet zo erg. Want als we weer mogen opstarten, er staat binnen twee tellen weer een andere kapster op die weer een zaakje begint. Het is heel vloeibaar.
Mm-hmm.
Wij merken daar niks van. Dus we krijgen heel veel stille armoe.
Ja. Hoe doet u dat zelf? Want u hoort nu van die verhalen van bijvoorbeeld de HEMA qua voorraden. U levert dus ook aan die kappers. Staan de dozen opgestapeld nu tot aan de nok in uw bedrijf?
Nou, kijk, in de kappers- en de schoonheidswereld is natuurlijk een ambacht. Dus 90% van de omzet wordt gemaakt met de handjes, met personeel. Uh-huh. Dus dat is niet het allergrootste probleem daar. Alleen het was voor mij even een vergelijk om aan te geven tot de HEMA op de achterste poten gaat staan omdat Albert Heijn de handdoek in de aanbieding gooit. Die zegt, hey, dat is mijn handel.
Mm-hmm.
Terwijl wij wat we nu zien in de supermarkten, daar zijn de schappen met de haarkleuringen niet aan te slepen. Terwijl de kapper niks mag doen natuurlijk.
Ja.
En dat heeft niks met voorraad of ze daar tegemoet komen. Daar is niet zo'n groot probleem. Het probleem zit hem in de huurkosten, het probleem zit in de personeelskosten. En de pot is gewoon leeg. We hebben al 2,5 maand lockdown achter de rug vorig jaar. De drukste dagen van het jaar, de kerst, is natuurlijk ook onzin. En nu, als we mazzel hebben, ik ben daar misschien wat pessimistischer in als de rest. Maar we horen nu, Duitsland zegt ook al, februari is geen optie meer. België heeft nu al gezegd 1 maart. En ik zou helemaal niet eraan staan te kijken als zometeen bevrijdingsdag gaat worden.
Ja, u zei dat u weinig gehoord wordt nog, hè, de publieke opinie, dat u dat ook graag wilde vertellen. Dat is in ieder geval nu even gelukt om uw verhaal aan te horen. We danken u daarvoor en wensen u ook veel sterkte met het ondernemen de komende tijd.
Ik wens mijn klanten nog veel meer sterkte.
Ja, dank u wel.
Dank u wel.
Ja, Martin, ik word er altijd een beetje stil van aan de ene kant. Als je dan ook hoort van de huilende ondernemers en de schijnende verhalen. Dat wordt heel concreet als zo'n man dat ook vertelt.
Ja.
Je ziet hem eigenlijk langsgaan bij zijn klanten en denken van hoe gaan we hier in godsnaam uitkomen.
Nou, in dit verhaal, ik had inderdaad van de week een vraag geschreven over dat die vier cement allemaal zo reuze meevielen. En daar reageerde hij dus op. De dag daarvoor al een groot verhaal in de krant met de voorzitter van VNO en MKB. En Jacob Vonhoff, voorzitter van MKB, wees ook heel nadrukkelijk hierop. Het is prachtig dat er allerlei onkosten worden gecompenseerd. Voor een heel groot deel. Maar ondertussen, heel veel ondernemers moeten leven van de winst. Het verschil tussen hun omzet en de kosten, dat is hun winst. En dat is ook hun inkomen in de praktijk. Ja, en als je, heel simpel, als je geen omzet hebt. En een groot deel van je kosten worden weliswaar vergoed, heb je nog steeds geen inkomen. En dat is waar meneer Niesink natuurlijk ook op wijst. Mensen zitten gewoon zonder inkomen en die gaan interen. En hij wijst erop, er worden allemaal schulden gemaakt. En mailde dat ook misschien bij familie. En mensen denken toch van dit houdt een keer op.
Ja.
Dus waarom zou ik mijn gezonde bedrijf kapot laten gaan? Als ik gewoon weet, die lockdown houdt een keer op. En dan kan ik gewoon de draad weer oppakken. En ondertussen zit je dus zonder inkomen en een schuldenberg. En dat is een aspect wat inderdaad in de steunpakketten nog niet is meegenomen. En ik ben ook heel benieuwd of dat wel gaat lukken. Want het steun wat we nu kennen is in dat opzicht relatief makkelijk. Je kan aangeven wat je loonkosten zijn. En je geeft aan wat je omzetverlies is. En met een formule komt er dan een soort compensatie voor loonkosten uit. Idem dito voor je vaste lasten. De vaste lasten gaat dan op basis van gemiddeldes uit die branche. Niet je echte vaste lasten. Nou, daar zitten wel plafonds op. En dat is allemaal techniek. Maar dit gaat ook over de inkomens van mensen. En het opstapelen van schulden. De MKB-voorman zei dat ook. Een grote schuldeiser, Niesink wijst net op families waar je dan leent en zo. Maar een grote schuldeiser is ook de fiscus.
Mm-hmm.
Want een belangrijke steunmaatregel is geweest het uitstellen van belastingen. Maar dat betekent, vroeg of laat moet je die wel een keer gaan betalen. Ja. Misschien een schuld bij de bank, krediet die is aangegaan. Een schuld misschien bij je huurbaas. Dus wat je gaat krijgen is niet alleen dat de kosten een probleem zijn, maar ook het feit dat de schulden zijn opgebouwd en het vermogen enorm is ingeteerd. Ik heb er een hard hoofd in. Ik weet niet of het kabinet daar volgende week mee gaat komen, maar ik vrees van niet.
Klopt, hij zegt ook over politici van als je dus niet hard op de deur bonkt, dan laten ze dit allemaal maar zo. Bonken ze te weinig op de deur? Zien de politici het niet goed genoeg? Want het is niet zo'n ingewikkelde casus die hij schetst.
Nee.
Je denkt van daar zit inderdaad een probleem.
Nee, een probleem is makkelijk geschetst, maar de oplossing is niet zo eenvoudig.
Mm-hmm.
En wat je, dat vind ik wel interessant. Ik denk wel dat het kabinet het nu heel serieus neemt. Dat is de indruk die je krijgt op basis van allerlei contacten. Wat ik ook hoor, dat vind ik toch wel interessant en ook niet helemaal geruststellend, is dat ambtenaren van de ministeries actief aan het rondbellen zijn gegaan, bijvoorbeeld bij de banken, om na te gaan bij de banken van, ja, jullie zitten dicht op die klanten. Wat zijn eigenlijk de problemen bij die ondernemers? En met het opzetten van dat steunpakket, meteen vorig jaar maart al, met een vergaande tegemoetkoming in de loonkosten en later werd de tegemoetkoming in de vaste lasten ook steeds verder uitgebreid, is het kabinet ervan overtuigd van, nou, hier hebben we al een hele grote klap mee gepakt. En dat is waar, dat blijkt uit die faillissementcijfers. Maar nu loop je tegenaan dat desondanks er gewoon heel veel problemen die ondernemers zitten, maar die zitten meer onder water, die zijn minder zichtbaar. Dat zegt Nico Niesink natuurlijk ook. Het is een soort stille pijn. En het is voor het kabinet en voor die ambtenaren best ingewikkeld om uit te zoeken van waar zit precies het probleem. Ja. En dat merk ik wel de afgelopen week, daar veel over zitten bellen met allerlei mensen, dat ook die banken worstelen daarmee. Want het probleem is namelijk niet bij elke beroepsgroep hetzelfde. Je hebt bedrijven, Van der Valk ging ze roeren van de week ineens. Maar je hebt bedrijven die meer dan 250 man personeel hebben, die vallen überhaupt al buiten de vaste lasten tegemoetkoming. Dus het grotere bedrijfsleven, nou, dat zou je het grote MKB kunnen noemen of het kleine groot bedrijf, dat zit net een beetje op de rand, valt sowieso daar alweer buiten. Dat heb je. Je hebt bedrijven die in verhouding heel veel personeel hebben en weinig andere vaste lasten. Je hebt bedrijven waar precies andersom is, die heel veel vaste lasten hebben en relatief weinig personeelslasten. Je hebt dus je hebt bedrijven waar dus vooral dit speelt, wat we natuurlijk het verhaal wat we net horen, de inkomensondersteuning, de schuldenberg. Het is dus niet meer zo eenduidig om te zeggen van, nou, als we nog even aan die knop draaien, dan hebben we het voor iedereen opgelost. Mm-hmm. En dat is denk ik wel het dilemma waar het kabinet nu mee zit. Want ze hebben zoveel mogelijk alles met generieke regelingen willen doen. Dat is voor de uitvoering het makkelijkste en voor de snelheid ook het beste. Maar eigenlijk, als je nu de problemen die nu naar boven komen wil gaan oplossen, ja, dan wordt het een paar slagen ingewikkelder. En ik ben benieuwd of het kabinet in staat zal zijn en toe bereid zal zijn om ook nieuwe dingen te gaan uitproberen. De MKB die suggereerde zelfs, misschien kan je die belastingsschuld wel omzetten in aandelenkapitaal. Mm-hmm. Dat is heel ver gaand iets. Dan is het staat straks eigenaar van bakkers en kappers en kroegen. Bakkers dan niet. Slecht voorbeeld. Kappers en kroegen, restaurants. Mm-hmm. Dat zie ik niet gebeuren. Maar ze zitten wel te zoeken van, hoe kan je mee niet zorgen dat de overheid ook mee kan helpen bij het verstrekken van vermogen aan ondernemers? Ja, dat is vele malen ingewikkelder dan zo'n NOW-regeling waarmee die lonen worden betaald.
Ja. Speelt nou in die hele discussie ook mee dat je, dat klinkt misschien een beetje hard, maar zo bedoel ik niet, dat je niet iedereen overeind wil houden. Ja. Dat je ook gewoon sommige bedrijven die sowieso al heel slecht ervoor stonden en die van, ja.
Nou dat, bedoel, je hebt dat. Nou dat speelt eigenlijk niet zo mee. Nee, dat is al vrij snel, dat speelt bijna niet mee. Al vrij snel is de afweging gemaakt van, oké, als we de steun heel ruim doen, dan houden ook bedrijven overeind die het de normale tijden niet zouden redden. Nou, dat is dan het offer tussen aanhalingstekens die we betalen. Want het overeind houden van gezonde bedrijven heeft zoveel meer opbrengst dat je het voor lief neemt dat je ook bedrijven overeind, nou, de zogenaamde zombiebedrijven. Mm. En die puzzel is wel gemaakt. Maar wat Niesink natuurlijk ook zegt, als een kapper omvalt, na de lockdown staat er zo weer een kapper op. En dat argument speelt natuurlijk wel een rol. Dat wordt niet hardop gezegd in het kabinet. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Dat speelt voor de horeca ook. En dat voelen die brancheorganisaties en die ondernemers, die voelen dat natuurlijk. Mm-hmm. En macro-economisch gezien klopt dat misschien ook wel. Bedoel, in de horeca is de omloopsnelheid is ook gewoon hoog. Dus als er nu in de lockdown een restaurant omvalt, ja, dan zal er na de lockdown vermoedelijk vrij snel weer een nieuwe horeca-ondernemer opstaan om dat gat te vullen, is de verwachting. Maar dan heb je, is het even de vraag of dat inderdaad ook echt gaat gebeuren. Of na de coronacrisis de economie weer zo snel aanjaagt dat ondernemers dat meteen aandurven. Maar dan heb je ook het punt van de rechtvaardigheid. Van, vind je het rechtvaardig dat je ondernemers laat omvallen met als argument, ja, weet je, voor jou 10 anderen. Dat klinkt al niet lekker. Dat wordt niet voor niks niet hardop gezegd. Mm-hmm. Maar Niesink zegt dat natuurlijk ook. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. En dat voelt men natuurlijk wel aan. Dat zo wel wordt geredeneerd. Tegelijkertijd kan ik het ook alweer een beetje begrijpen. Dat je als minister denkt, ja, maar ik heb uiteindelijk verantwoordelijkheid voor de hele economie. Ja, en wanneer is de schade het grootst? Dat zou natuurlijk zijn als er bedrijven met grote toegevoegde waarde zouden omvallen. Mm-hmm. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, en dan is het ontzettend ontzettend pijnlijk. Maar dan is een kapper en een kroeg is van onvoldoende toegevoegde waarde om die koet overeind te willen houden. En dat voelen ze natuurlijk aan de andere kant. Dus ik ben benieuwd, het kabinet heeft nu gezegd, Rutte zei het gewoon letterlijk, we moeten nu de ondernemers door die laatste fase heen trekken. Ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen volgende week. Of ze echt helemaal all the way gaan en kosten wat kost, zoveel mogelijk overeind willen houden.
Vond je, hij heeft vaak het verwijt gehad bij die persconferenties, dat het te weinig over de economie ging. Volgens mij begon hij nu over de economie voordat hij over de scholen begon. Alleen, we zijn nu weer aan het wachten op een steunpakket. Ja. Van had niet al daar wat meer over verteld kunnen worden? Omdat die stip aan de horizon aan te geven.
Nou, ik vond in dit geval al winst dat de toezegging meteen kwam. In het verleden heb je ook wel eens gezien dat de toezegging dan in het kabinet, in het Kamerdebat kwam. Ik vond dat wel winst. Ook hier, ook in het interview met VNO-MKB, hoorde ik al van dat ze echt een beroep hadden gedaan op Rutte. Maak dan in die afweging, in je persconferentie dinsdag ook duidelijk, dat je ondernemend Nederland hierin betrekt. Nou, dat heeft hij naar geluisterd. Dat vond ik opvallend. En het was ook wel duidelijk dat ruim voor die persconferentie er hele intensieve gesprekken al plaatsvonden tussen de ministeries en de brancheorganisaties en het bedrijfsleven. En dat het dan in de techniek even ingewikkeld is, dat kan ik op zich wel begrijpen. Het is in ieder geval al een stap beter dan dat je pas een paar dagen later tot ontdekking komt onder druk van de lobby en van de ophef van, oh ja, frek, misschien moeten we iets aan de steun gaan doen. Dus dat is in ieder geval al een verbetering. Het is, ik ben heel benieuwd hoor, want het ziet er toch wel naar uit dat ze wel echt wel meer willen doen dan alleen maar een paar bestaande knoppen te draaien. Want het is niet zo dat ze nu meteen deze week ook meteen al een steunpakket hebben. Daar komen ze volgende week mee. Besluitvorming zou als goed is dinsdag zijn door de meest betrokken ministers. En dan ergens later in die week komt dan het pakket naar buiten, is nu de verwachting. Dus ja, dat stemt wel hoopvol over wat het behelst als ze er zo lang voor nodig hebben.
Ja.
Dus nee, het was opvallend dat Rutte die dat heel duidelijk ook wel in ieder geval een plek gaf. Dat vond ik al een hele duidelijke verbetering. Ja, dat is geen geld waar een ondernemer meteen iets aan heeft. Ja. Maar dat hij zich wel realiseert, oh ja, in de afweging zijn wij meegenomen.
Ja. En ondertussen krijg je ook wel berichten of zie je berichten dat er ook alweer gekeken wordt naar die controles of mensen niet oneigenlijk dat geld hebben gekregen. Voorzie je daar ook nog de komende maanden allerlei schandalen? Ja, dat het geld wordt teruggevorderd en dat het eigenlijk niet een beetje een soort toeslagenaffaire 2.0.
Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar het is natuurlijk wel zo, die afhandeling hiervan, dat gaat nog even duren. Het is ook heel erg gericht geweest op het snelle uitkeren. En nou, daar hoor ik eerlijk gezegd ondernemers ook niet zo over klagen, over dat ze zo lang moeten wachten of iets dergelijks. Maar dan moet ik wel, kijk, iedereen moet een inschatting maken van zijn omzetverlies en zijn loonkosten opgeven. Ja, daar worden ook fouten ingemaakt, expres of per ongeluk. En dat moet naderhand, moet het allemaal verrekend worden. Dat zal een enorme puzzel zijn. En dan zullen ongetwijfeld ook gevallen naar boven komen van onbedoelde steun of van steun die volgens de letter van de wet mag, maar waarvoor het eigenlijk niet zo bedoeld was. Maar dat is dan de prijs die je ook een beetje moet betalen. Maar echt, fraude, ja, je hoopt natuurlijk dat die fraude eruit wordt gehaald. Maar wat in ieder geval wat een groot verschil is met de toeslagen natuurlijk, is dat dit allemaal eenmalig is. En dus als door de veelheid en de complexiteit op een gegeven moment, daar ook gevallen tussendoor glippen die te kwade trouw zijn geweest, is dat misschien allemaal ontzettend oneerlijk. Maar je weet ook wel van, het is niet een aanhoudende affaire of iets dergelijks.
Nee. Ik ben benieuwd of ze bij de fiscus echt dan durven doordrukken na alle schandalen die ze nog met de geslagen affaire natuurlijk nog moeten verwerken.
Maar ja, dat is natuurlijk wel, dat is inderdaad zeker ingewikkeld. Maar ik kan me ook weer voorstellen dat ik met die toeslagaffaire in het achterhoofd misschien eerder voor het voordeel van de twijfel kiezen dan voor de duimschroeven aandraaien.
Ja.
En dat is op zich ook, is denk ik ook wel logisch. En het zijn ook gewoon domweg veel te veel gevallen om dat allemaal helemaal tot op de bodem uit te zoeken.
Ja. Volgende week dan. Hè? Wat denk je? Ja, ik ga je niet om voorspelling daarin vragen. Maar wel, het zal niet de laatste keer zijn, denk ik, dat zo'n soort persconferentie dan komt met een steunpakket. Maar het wordt wel de grootste ever. Of krijgen we dat soort woorden erbij?
Ja, ik weet niet hoe ze dat denken. Ja, op zich is het is ook wel opvallend. Het is natuurlijk interessant om even nog te zeggen dat daar wel echt wel een draai is gemaakt. Vanwege de andere fase van de crisis waar we in zitten. Waarbij we natuurlijk een paar maanden geleden nu eigenlijk in een periode, een paar maanden geleden is natuurlijk bedacht dat we nu in een periode zouden zitten van een afbouw van steun, van een versobering. Nou, die versoberingen die worden natuurlijk teruggedraaid. En sterker nog, het wordt steeds weer verder uitgebreid. Dus dat is wel echt opmerkelijk. Mm-hmm. Maar het is ook allemaal in het licht van dat dit is eindig. We weten gewoon, dit houdt een keer op. Ja. Ergens in de komende maanden. Dus het zou ook een beetje zonde zijn van al die reeds geleverde steun. Om op de valreep allerlei bedrijven om te laten vallen. En nou, ik weet niet of het met heel veel bombarie. De drie W's, die zijn meestal nogal cool in hun presentatie. Ja. En het zijn niet allemaal Hugo de Jongens. Maar...
Dus ja, en er speelt nog wel wat in het kabinet ook toeslagenaffaire. Of ze nog aan zijn, moeten we maar zien. Ja.
Dus in die zin is het ook allemaal heel rumoerig, zeker. Dus de toeslagenaffaire speelt natuurlijk. En er speelt ook de vraag of er volgende week, naar aanleiding van die Britse variant van het virus, ook dan al meteen weer nieuwe maatregelen moeten worden aangekondigd. Dus dat moeten we even zien. Maar het is denk ik wel van belang dat het kabinet dit heel erg serieus neemt. En ik hoop dat ze het lekker met je boven kunnen krijgen. Een voorbeeld zoals we nu uit de kappersbranche hebben aangeraakt gekregen. Dat ze zich realiseren, oké, we hebben echt ongelooflijk veel gedaan. Het is super genereus. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Want desondanks gewoon echt hele reële problemen bij ondernemers zitten. Waar met relatief bescheiden middelen vergeleken met wat we allemaal al hebben uitgegeven. Misschien nog iets aan te doen is.
Ja. Dankjewel voor je tijd. Meneer Niesink, nogmaals dank. Ik vind het leuk als mensen ook zelf dan contact opnemen. Dus blijf dat ook doen via podcast@dft.nl. Of mail Martin zelf, want dit kwam rechtstreeks volgens mij in jouw mailbox. Ja. En u kunt ons terugluisteren op iTunes en op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.